Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 46, de versen 1 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. 1 en 6 van Psalm 46. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. En laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 86, het derde vers. 3 van Psalm 86 na het amen van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent het zelf die ons vanavond bij elkaar brengt. Ons een plekje geeft onder dit dak. Bij uw woord. Wat een voorrecht. Groot geschenk, past ons om u daarvoor te erkennen. En nu wij hier samen zijn, nu weet u hoe het met ons is en wat in ons hart leeft. Eenmaal kwamen twee Grieken tot de discipelen en ze hadden de brandende vraag in hun hart, wij wilden Jezus wel zien. En de discipelen wisten er geen raad mee. Kan dat? Mag dat? Maar toen u die vraag hoorde, Heere Jezus, bezweek uw hart bijna. Het trof u zo diep. U wist, door de weg van het lijden heen, zal ik mij bekendmaken aan Joden en ook aan Grieken. Doe het ook vanavond, Heere Jezus. Als die vraag in ons hart is. Wij hebben één verlangen om Jezus te ontmoeten. Beschaam dat verlangen niet. Maakt u zichzelf bekend voor het eerst of bij vernieuwing, Heere Jezus. Komt u over. Door de prediking heen, door uw woord heen, in ons hart, u openbaart zich aan zondaren door uw woord. En u openbaart zich door het woord in de harten van Joden en Grieken. Doe het ook dit uur in de harten van ons. We hebben het zo nodig te zien op u. Want in u en in u alleen, Heere Jezus, is het leven. We hebben u nodig, zonder u is er geen toekomst. Zonder u is er geen heil. Zonder u, dan wacht ons maar één ding. Het eeuwig verderf. Dan zullen wij voor altijd uitroepen. Waarom hebt ge mij verlaten? Zonder dat er ooit nog één druppel verlichting zal zijn. Dan zullen we voor altijd uw goedheid missen. Uw weldaden, zegeningen missen. Uw liefde missen. En daarom wij bidden van u, mogen wij alle, zoals we vanavond hier zijn, een oog van geloof krijgen op u, Heere Jezus. En dat is wat wij zelf ons niet kunnen geven. Maar mogen we er daarom juist mee tot u komen. Heere Jezus, maakt u zichzelf aan ons bekend. En wilt u in onze harten met het licht schijnen. Zodat we u mogen zien. In uw ogen mogen zien. Vriendelijke ogen heeft u. En ook milde handen. Het kan ook zijn dat we heel anders naar de kerk zijn gegaan. En dat die vraag in ons hart niet is. Misschien wel omdat we denken dat we er geen belang bij hebben. Heren, dan bidden wij in het bijzonder. Wilt u juist ook hen vanavond tegemoet komen. En hen toeroepen vanuit uw woord. Mijn zoon, mijn dochter, zie op mij, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Want wij zoeken het overal, maar we kunnen nergens vinden wat ons hart kan vervullen. Totdat we aan uw voeten neerzinken, Heere Jezus. Dan zijn we zo gelukkig. En daarom bidden wij van u, wilt u dat geven? Misschien zijn we wel naar de kerk gegaan. Zonder hoop en zonder moed. Omdat we het zoveel al hebben gezocht. En zo vaak erom hebben gevraagd. Ja, heren. Misschien denken we wel dat wij wel willen. En leeft dat ongeloof diep in ons. En denken we dat u niet wil. Zou u nu maar willen. Zoals wij willen. O, wij bidden van u. Verlos ons. Van die gedachte, laat ons zien zoals u ons ziet, dat uit ons geen goed meer komt. Neem al onze vroomheid weg, alle hoop op onszelf weg, alle mooie en goede gedachten van onszelf weg. En laat ons zien dat u nu komt tot hen die niets kunnen, en die niets hebben, en die het niet weten, en die geen uitweg zien en geen hand voor de ogen hebben, van wie de handen geboeid zijn en de voeten in een blok geketend. En dat u nou juist tot zulke in het bijzonder een oog van ontferming heeft. Want dat is wie we zijn. Zo zijn we. Heren, en wij bidden van u. U bent toch juist gekomen voor zulke mensen. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. We bidden van u, wilt u dat vanavond doen, Heere Jezus? Is dat niet tot eer van uw grote naam als zondaar in de vrijheid komen? En ook in de vrijheid blijven? En mogen drijven op de zee van uw genade? We bidden van u, zorgt u zelf voor uw eer. En zult u dat niet doen? Heren, we bidden u, hoor ons uit enkel genade. Wees met ons als we uw woord hopen te bedienen. Geef ons de leiding van uw Heilige Geest. Dat we de woorden in de goede volgorde mogen uitspreken. En wilt u ons aanraken en bedienen vanuit uw hemelse heiligdom. En zegen alle die vanavond een taak hebben. We bidden voor de organist. Geef hem uw zegen. De koster. Wees hem nabij. De ouderling van dienst. De mannenbroeders van de kerkraad. De diaken in de dienst van de offeranden. Heere, wie ook een taak heeft, gedenk en geef dat dit uur een goed uur mag zijn. Dat er blijdschap zal zijn in de hemel, rouw in de hel, vanwege verlies van zondaren. Heere Jezus, rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. We bidden het u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament. De brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Rome. Bekend hoofdstuk daaruit, hoofdstuk 3. En we lezen uit dat hoofdstuk de versen 9 tot en met 31. Romeinen 3, vers 9 tot 31. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond worden gestopt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees worden gerechtvaardigd voor hem, want door de wet is de kennis van de zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet van Mozes en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God heeft voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigend degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen en is hij het ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen, omdat hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, misschien bent u wel eens in Genève geweest, op vakantie, of misschien met een zakenreis, hoe ook, als je er bent geweest, ongetwijfeld bent u dan ook geweest bij het Reformatiemonument. Dat is een lange marmeren muur en in die muur staan allerlei personen die grote betekenis hebben gehad voor de hervorming uitgebeiteld. Herinner je je dat? John Knox bijvoorbeeld staat daar. En ook Willem van Oranje in Delft begraven. Heeft grote betekenis gehad voor de hervorming, ook in ons eigen land, u weet dat. Als je daarvoor staat in het midden, en die zijn iets groter dan die andere figuren, staat onder andere Calvijn, Johannes Calvijn, en naast Johannes Calvijn aan zijn rechterhand Theodorus Beza, de opvolger van Calvijn in Genève. Afgelopen zomer waren wij daar ook met ons gezin. En keek zo naar die mannen. En ook naar Beza. En toen kwam in mijn gedachten een uitspraak die Bezat doet in een van zijn werken. Een belangrijke uitspraak. Hij schrijft dan over het verval van de kerk. Hij zegt, een kerk in een regio, in een plaats of in een land kan in verval raken. Een van de belangrijke oorzaken daarvoor, een van de belangrijkste oorzaken daarvoor, is, schrijft hij, wat denk je wat hij zegt? Wat denkt u? Belangrijkste oorzaak van het verval van een kerk. Misschien zegt u wel geesteloosheid. Of wereldgelijkvormigheid. Of lauwheid. Kunnen inderdaad allemaal redenen zijn. En misschien schrijft Bezat daar ook wel over. Maar dat is wat hij in dit stukje niet noemt. Wat noemt hij wel? Hij schrijft belangrijke oorzaak voor waarom een kerk verwatert. En waarom het leven van Gods kinderen ook verflauwd en verdoofd is. Onkunde over het onderscheid tussen wet en evangelie. Dat is een van de belangrijkste redenen, zegt Bezat. En ik denk dat die uitspraak voor ons vandaag de dag veelzeggend is. Die woorden zijn ook voor ons van groot belang. Wet en evangelie. Vormen zij niet beide de gouden draad door heel de schriften heen? Wet en evangelie, is dat niet de hoofdinhoud van heel het woord van de Heere? Wet en evangelie, dat is, zou je kunnen zeggen, de grote lijn, de rode lijn, door heel de schriften heen. Van pagina 1 tot pagina, de laatste pagina. Het eerste woord tot en met het laatste woord. Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21. Wet en evangelie. Zo belangrijk, waarom? Omdat de Heere zich, als hij gaat werken in het leven van mensen, zich juist bedient van wet en evangelie. Hij gebruikt wet en evangelie als hij mensen tot geloof brengt voor het eerst. Tot kennis van de Heer Jezus Christus. Aan het begin van het geestelijke leven zou je kunnen zeggen. Maar ook daarna. In het vervolg ervan gebruikt hij ook de wet en het evangelie. Nu, ook vandaag komt dat tot ons vanuit het gedeelte wat we zojuist samen met elkaar hebben gelezen uit Romeinen 3. En je vindt dat in het bijzonder, dat onderscheid in vers 21. Paulus die maakt daar heel nadrukkelijk onderscheid tussen de wet aan de ene kant en het evangelie aan de andere kant. Hij schrijft, maar nu. En je hebt vast geleerd op school, maar is een voegwoord. Maar is een voegwoord dat een tegenstelling aangeeft, toch? We hebben wel gehad op school, nietwaar? Nou, maar, Paulus die zegt, maar nu. Met andere woorden, wat ik tot nu toe heb gezegd, daar ga ik nu iets tegenover stellen. Tot nu toe, tot aan vers 21, heb ik het gehad over de wet. Maar nu ga ik het hebben over het evangelie. Zie je dat? Wet en evangelie. Nou, daar wil ik vanmiddag, vanavond, uw aandacht voor vragen vanuit dit schriftgedeelte. Het woord van de Heere dat tot ons komt, maar nu. Laten we dat als thema kiezen voor deze dienst. Maar nu. Voordat we erbij stilstaan, gaan we eerst zingen. Als inleiding op de verkondiging uit Psalm 130, vers 2 en 4. En straks na het amen van de preek uit Psalm 32, vers 1 en 6, zonder verdere aankondiging. Nu 130, vers 2 en 4, straks na het amen van de preek, 32, 1 en 6. Ik heb nog enkele afkondigingen voor u, namens uw kerkraad, die zijn als volgt. Deovelente Goede Vrijdag, 14 april, dan hoopt dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. De morgendienst begint om 9:30 en de avonddienst om 7:30. En Deovelente zondagmorgen, eerste paasdag, 16 april, dan hoopt ook uw eigen predikant, dominee Breuren, voor te gaan. En s'avonds, dominee Snoek uit Kesteren. Deovelente maandag, de tweede paasdag, dan gaat om 9:30 dominee Breuren ook voor. En in deze dienst zullen de volgende 9 personen openbare geloofsbelijdenis afleggen. Dat betreft de volgende personen. Wouter Frans Bogert, geboren 13/7/1996, woonachtig aan de burgemeester Dolmanstraat 30E in Driebrugge. Willem van den Bos, geboren 22 november 1991 en Cornelia Neeltje van den Bos Broekhuizen, geboren 15 april 1996, woonachtig aan de Molendijk 20 in Waarder. Monika de Jong, geboren op 17 januari 1983, Stockholmlaan 14 in Woerden. Erik van Maurik, geboren op 13 april 1996, woonachtig aan de Oosteinde 32A in Waarder. Barend Pieter Verburg, geboren op 3 december 1998, woonachtig aan Westeinde 12 in Waarder. Leendert Verduin, geboren op 16 september 1996, Ekster 37 in Bodegraven. Wijntje Marieke Glasbergen, geboren op 26 juli 1996, Tijmgade 20 in Gouda. En Sietse Zwanenburg, geboren op 17 juni 1996, Westeinde 73 in Driebrugge. Tot zover. Ik hoop dat ik de maanden goed heb uitgesproken. Er staat het cijfer. Ik moest even denken, wat is de 6e maand? Dat is juni toch? Juni. Goed, dat waren de namen van de mensen die belijdenis zullen doen komende tweede paasdag. Tot slot de collecte. De collecte voor vandaag. De eerste is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond, voor dominee Klein Bloesem. De tweede is bestemd voor de kerk en de derde vindt u bij de uitgang. En die is voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Laten wij nu zingen, gemeente. 130, 2 en 4. Gemeente, onlangs hoorde ik een bijzonder verhaal van een dominee bij wie alweer een tijdje geleden de auto werd gestolen. Hij ging naar buiten, wilde de gemeente in, stapte de pastorie uit en keek naar de plaats waar hij zijn auto het laatst had geparkeerd voor thuiskomst. Leeg. Dat is een gewaarwording. Denk je naar je auto te gaan? Weg. Had geen idee waar hij was, ontvreemd. Ja, hij had hem nodig, hè, om de gemeente in te gaan, bezoekjes af te leggen. Vaak was het zo dat als hij de auto gebruikte, dat hij onderweg een cassettebandje draaide. Zo lang is het al geleden, hij had nog cassettebandjes. Wij hebben dat niet meer, geloof ik. Hè, maar zo lang, en om een preek te luisteren van een collega-predikant, dat deed hij vaak als hij in de auto was. Wat gebeurde er? Een tijdje nadien werd hij gebeld en nam de telefoon op. En daar meldde zich de man die zijn auto had ontvreemd. Bent u eigenaar van die en die auto? Ja. Nou, die auto heb ik. Oké. Okay. Toen vroeg die man, maar ik heb aan u een vraag. Ik heb naar dat bandje geluisterd. Klopt het wat die man op dat bandje zegt? Is dat waar? Ja, zegt die dominee, ik weet niet wat u hebt geluisterd, maar ik ga ervan uit dat wat u hebt beluisterd, dat dat waar is. Nou, zegt die man, ik heb gehoord dat God leeft. En dat er een dag komt waarop God rekening houdt. En dat hij al wat ik heb gedaan voor zijn aangezicht brengt en dat hij ziet wat ik heb gedaan en nagaat of dat ik zijn wet heb onderhouden of niet en zo niet, dat hij mij wegdoet, dat er een hel is. Is dat zo? Nou, zegt die dominee, dat is zo. Hij zegt, maar als dat waar is, dan weet ik één ding heel zeker, dan is het met mij niet goed. Hoe moet het dan met mij? Nou, zegt die dominee, weet je wat, kom die auto terugbrengen en laten wij erover met elkaar in gesprek gaan. En dat is wat gebeurde. Die man die kwam die auto terugbrengen, die dominee blij natuurlijk. Maar waar die man veel meer mee verblijd was, was dat hij in zijn studeerkamer een man had die onder ogen zag wat hij had gedaan en ook zag, zoals ik ben, kan ik God niet ontmoeten. Hoe moet het? En ze kregen beide een gesprek. En God heeft die gesprekken gezegend. Hoe wonderlijk kan het gaan, nietwaar? Dat is wat God doet, ook vandaag. Klopt het dat God een dag heeft waarop hij alles wat we hebben gedaan in rekening brengt? Als dat zo is, dan is het met mij niet goed. Dat is wat die man zag, dat is wat hem bezig hield, dat is wat hem bezette. Is dat ook wat u bezet? En jullie, jonge vrienden, jou. Het is de vraag. Kun je, want dat is de vraag die man ook had, hè? Kun je voor God verschijnen? Kun je rekenschap afleggen van je gedachten, je woorden, je daden die je hebt verricht in dit leven? Dat is de vraag waarom het in uw en in mijn leven gaat. De vraag die we onder woorden hebben gebracht, hè? Zo bekende gedicht. Mijn ziel, doorzie je lot. Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een van de kernvragen waarover het ook vanavond gaat in de brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Rome. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Daar heeft Paulus het over in deze brief. Belangrijk thema in zijn schrijven. Hoe zal ik rechtvaardig, dat wil zeggen zonder zonde, volmaakt, rein, heilig, wit, voor God staan in het uur waarop ik sterf? De moderne mens draait deze vraag om. die zegt, durf ik eigenlijk bijna niet te zeggen, maar dat is wel wat, en dat leeft ook in mijn eigen hart. Herkent u het misschien ook bij uzelf? De moderne mens zegt, hoe zal God rechtvaardig verschijnen voor mij? Als ik zie op al wat in de wereld gebeurt, alle lijden, alle leed. De macht van het kwaad, waarom laat God dat toe? Hoe zal God dat aan mij kunnen uitleggen? Ik weet, je kunt worstelen met het kwaad. Hè? Dat kunnen diepe vragen bij je oproepen. Toch, hoe begrijpelijk die vraag ook is, is dat niet de vraag waarom het in u en in mijn leven, in jullie leven, gaat. De grote kernvraag is, hoe zal ik voor God rechtvaardig zijn? Daarover gaat het ook vanavond. En dan blijkt heel belangrijk om die vraag beantwoord te krijgen en heb geen rust totdat je weet dat je rechtvaardig bent en zo voor God kunt staan en dat je vrede hebt met God en dat het goed is met de Here. Maar heel belangrijk daarbij is wet en evangelie. Om een antwoord op die vraag te krijgen en te mogen hebben, gebruikt God beide, de wet en ook het evangelie. Nu, daar willen we vanavond bij stilstaan. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente van Rome. Eigenlijk als een soort vooraankondiging van zijn komst. Hij verlangt ernaar om naar Rome te gaan. Hij ziet er naar uit, heeft veel van de gemeente gehoord. Kent ook diverse mensen uit die gemeente. En wil Rome tijdens een van zijn reizen gaan bezoeken. En vooruitlopend op zijn bezoek stuurt hij alvast, zou je kunnen zeggen, deze brief. En dat is zo'n rijke brief. Moet je echt bestuderen. Van tijd tot tijd weer opnieuw lezen. Er voortdurend over nadenken, bemediteren, vragen om het licht van de Heilige Geest. Is een heel belangrijk document. Een brief die Paulus ons aanreikt en die wij krijgen. Paulus die heeft gehoord in de gemeente van Rome, een bloeiende gemeente, met vele mensen die een waar geloof in de Heer Jezus hebben. Maar in die gemeente gaan ook allerlei leringen rond die de gemeente bedreigen. Die het geloofsleven infecteren. Het is met name het rabbijnse denken waarover Paulus zich zorgen maakt. Het Joodse denken, wel in het bijzonder het zogenaamde verbondsnomisme. Nou ja, dat is een wat moeilijk woord, maar dat komt er eigenlijk op neer. Dat de rabbijnen leren, zeker het is genade dat wij een kind van God worden. Het is genade dat God naar ons omziet en dat wij behouden worden. Maar het is door goede werken dat wij een kind van God blijven. Zalig word je uit genade. Maar zalig blijf je door er ook iets tegenover te stellen. Tegenover die grote genade die de Heer je geeft. Goede werken. Heiliging. Navolging. En daartegen komt Paulus in het geweer. Nee, zegt hij, het is anders. Wij worden zalig uit genade alleen, door het geloof alleen. In Christus alleen. En ook wij blijven zalig uit genade alleen. Door het geloof alleen. In Christus alleen. Niet door genade en ook iets van ons erbij. Niet door genade en ook een bijdrage van onze kant. Nee, genade alleen. Kijk, Paulus ziet het al helemaal voor zich. Genade en iets van ons. Liefde tot God, dat moet er ook bij. Toegewijd leven voor God, dat ook. Een goed gebedsleven, dat moet er ook bij. Dat leidt tot verwarring, onzekerheid, moedeloosheid. Want kijk, ja, als dat erbij moet, is mijn gebedsleven, is dat wel goed genoeg? En mijn liefde tot de Heer, is die liefde wel voldoende? En mijn toewijding en ijver en inzet voor de Heer, is dat niet vol van gebreken? Zie, dat leidt tot onzekerheid. En vandaar dat Paulus de pen ter hand neemt en deze brief schrijft vooruitgaand aan zijn bezoek. En dan onderstreept hij het. Het is niet door iets van ons waardoor wij vrede met God krijgen, rechtvaardig worden met, voor God. Niet door wat wij doen voor de Heere, maar door wat de Heere doet voor ons. Door het geloof alleen worden wij rechtvaardig. En door het geloof alleen blijven wij rechtvaardig. Ja. Maar waarom is er dan eigenlijk de wet? Wat is dan de betekenis van de wet? Wat is dan, waarom laat God dan de wet verkondigen? De 10 geboden en al die voorschriften en regels die daaruit voortvloeien. Waar is dat dan voor nodig? Is dat dan wel nodig? Wel, die vraag die beantwoordt Paulus onder andere in Romeinen 3 en in Romeinen 7 gaat hij daar verder op door. En dan zegt hij, de Heere geeft de wet niet om van onze kant ook een bijdrage te vragen aan de zaligheid. Nee. Dat is niet waarom de Heere de wet geeft. God geeft de wet, zegt Paulus in vers 20, om kennis van zonde te geven. Daarom, vers 20, hè, hij schrijft, door de wet is de kennis van de zonde dat. Dat is waarom God de wet geeft. Om je te laten zien wat in je hart is. Om te laten zien wat God ziet in jouw hart. Dat in jouw hart niet is wat goed is. Maar dat in je hart het kwade heerst. De zonde. En het doel van de wet nu is om dat juist ook bloot te leggen in je leven. Zodat je de behoefte ziet aan genade. Aan de zaligmaker. Aan de Heer Jezus Christus. Dus Paulus zegt, het doel van de wet is niet om je beter te maken of goed. Het doel van de wet is om je te maken wie je bent en ook na ontvangen genade in jezelf blijft, namelijk zondig. Niet om van je een heilige te maken, een onheilige. Niet een godvrezende, een goddeloze. Want dat is wie je bent. En dat is ook wie je blijft. En al wat je meer bent dan dat, ben je te veel. Als je meer bent dan een zondaar, dan sta je genade in de weg. Dan sta je jezelf in de weg. Want de Heere geeft genade niet aan goede mensen. Genade is niet voor goede mensen. Genade is voor zondige mensen, voor schuldige mensen. En daarom, al wat je meer bent dan een zondaar, dat ben je te veel. God wil zijn genade kwijt, niet aan goede mensen, maar juist aan zondige mensen. Niet aan mensen die steeds beter worden, maar die steeds slechter worden. En daarom is de wet zo nodig. De wet staat in dienst van het evangelie, van de stromen van genade, zodat die over je heen kunnen stromen. De wet, zegt Paulus, is nodig. Voordat de Heer je tot geloof in de Heer Jezus brengt. Maar de wet is ook nodig nadat hij je tot geloof in de Heer Jezus heeft gebracht. Opdat je wordt wie je bent, zondaar. En ook opdat je blijft wie je bent. Dat je dat niet te boven komt. Maar dat je erkent dat je in jezelf, zoals Paulus later ook zal zeggen, vleeselijk bent. Verkocht onder de zonde. Genade is er namelijk niet voor vrome mensen, maar genade is er voor goddeloze mensen. En dat is aan de ene kant heel vernederend. Ik bedoel, veel meer dan een goddeloze zul je niet worden. Maar tegelijkertijd is dat ook zo bevrijdend. Het evangelie is voor mensen die er niks van terecht brengen. En daarom zegt Paulus, zie het onder ogen. God wil zijn zoon kwijt. Christus. aan brekenbenen. Aan goddelozen. En dat is waarom God de wet geeft. Opdat je ontdekt wie je bent. En opdat je ziet wat in je hart is. Maar hoe gaat dat dan toe? Wat gebeurt er dan? Hoe gebruikt God dan de wet? Hoe legt de zonde de wet bloot? Wat gebeurt er dan? Kijk. De wet beveelt. De wet zegt doe. Heel eenvoudig zou je kunnen zeggen dat de wet zegt doe het goede. En je ontvangt het goede. Doe wat God zegt. En je krijgt het eeuwig leven. En je krijgt de liefde van God. Doe wat God zegt. God zegt, heb God lief boven alles. En de mens om je heen als jezelf. Dat is de samenvatting van de wet. Nu de wet zegt, vervul mij. Vervul mij en je krijgt het eeuwige leven. Maar, zegt de wet, is de stem van God. De wet is goed. De wet zegt, moet wel volmaakt. Dat wel. Volmaakt. Helemaal goed. Met heel je hart, met heel je verstand, met al wat in je is. Niet zo goed mogelijk. Niet van, nou, ik zal proberen zo goed mogelijk de wet na te leven. Nee, de wet, de Heere zegt, ik wil dat je volkomen de wet vervult. Helemaal goed met al wat in je is. En niet één dag in je leven, alle dagen. En alle dagen 24 uur. 24 uur elke dag, elke week, elk jaar, zolang je leeft, dat je heel je leven lang volmaakt bent. Van buiten je daden, maar ook van binnen. Je gedachten, je verlangens, je begeren. Dat je helemaal zuiver bent. Heel je leven lang. Dat is wat de wet wil. En dat moet verkondigd worden, dat God dat wil. Dat je zoals je hier vanavond in water bent. Dat God zegt, ik wil dat je helemaal zuiver bent. Rein. Al je gedachten rein, je verlangen zuiver. De woorden die je spreekt, woorden op zijn plek. Precies op het goede moment, wijze woorden, goede woorden, liefdevolle woorden. Dat je de wet in levende lijven bent en dan ontvang je eeuwig leven. Ja, maar wie kan dat? Dat kan toch niemand? Ja, maar dat is wat God wil. Van u, van jou, ook van mij. Dat je volmaakt bent. Ja, maar dat is onmogelijk. Ik zal proberen het zo goed mogelijk te doen. Nee, kijk, dat is wat wij doen. God stelt een hoge norm. En weet je wat wij doen? Ik ook hoor. Dat zit ook in mijn hart. Beetje naar beneden. Geen mens kan volmaakt leven. We doen het wat minder. Nee, God zegt volmaakt. Wij verlagen de wet. Engelstalige theologen spreken in dit verband wel over een law light. Een lichte versie van de wet. Dan zeggen we, nou, als we nou zo goed mogelijk proberen na te leven. Hè, dan niet te ver buiten de grenzen. Dan mag je toch hoop hebben dat het nog wel op een dag met ons goed zal komen. Dan mag je hoop hebben dat de Heere ons toch wel zijn genade geeft. Nee, de Heere zegt, ik wil dat je perfect bent. Zonder enig tekort. Dat is wat God je laat verkondigen. En dat met slechts één doel. Eén doel, namelijk je tot de belijdenis te brengen. Vanavond. Voor het eerst of opnieuw. Dat je tot de belijdenis komt. O Heere, als dit de norm is van uw wet. En die wet is zo goed. Het heldere licht van uw wet. Zo in mijn leven schijnt. Wel, dan wordt mij één ding wel heel helder. Dat ik er niets van terecht breng. Dat ik al uw geboden overtreed en er geen één houd. Dat je uitroept, dat is waarom God wil dat de wet in zijn hoge eis wordt verkondigd. Dat je uitroept, ik ben verloren. Ik ben een zondaar. En meer valt er van mij niet te maken. Ik ben een failliet mens. Zonder ook maar nog één cent om God te kunnen betalen. Een veroordeelde zondaar. Dat is waarom de wet er is, zegt Paulus. Dat is de functie van de wet, om je kennis van jezelf te geven. Anders ga je eraan voorbij. Dan heb je er helemaal geen erg in. Dan denk je van, als nou iedereen zou leven zoals ik zou leven, dan zou de wereld er nog wel heel wat aardiger uitzien dan nu. Nee, zegt Paulus, zie eens in de wet. En kijk eens hoe God je ziet, zie jezelf ook zo. De wet is er niet om je uitnemender, vers 10, beter te maken dan anderen, maar om je voor ogen te schilderen hoe het er nu daadwerkelijk met je voor staat. En hoe onmogelijk het ook is om door het goede te doen, de wet na te leven, het goede te ontvangen, het eeuwig leven en de liefde van God. Onmogelijk om door de wet rechtvaardig te worden, volmaakt, heilig. God geeft de wet om je hart te openen. Ook vanavond. God zegt, kijk er eens in. En wat zit er in je hart? Wel, dat is wat Paulus beschrijft in de voorgaande verzen. In hoofdstuk 3 die we zojuist hebben gelezen. Hij geeft eigenlijk een portret van wie je bent. Hij begint bij je hoofd en hij eindigt bij je voeten. Jongens, meiden, dan moet je eens even meekijken. Hij begint bij vers 13, bij je keel. Je lippen, je mond. De wet zegt, je keel is een open graf. Als Paulus het zo niet zou schrijven, dan zou ik het vanavond zo niet durven zeggen. Een open graf, dat gaat over jouw keel. Ook over uw keel, dominee. Ook over mijn keel. Een open graf. Wat komt er uit een open graf? Een vreselijke stank. Zegt Paulus. Onreinheid. Wat komt er uit onze keel? Onreine woorden. Onreine gedachten. Onreine overleggingen, onreine zinnen, onrein, ook uit uw mond. Er verscheen een tijdje geleden een boekje en die titel die zag ik dacht goed gevonden, maar later dacht ik van ja, dat gaat over jou. Zwijgt het voort. Ja, dat is wat wij doen. Zwijgt het voort. Onreine woorden. Heb je dat gehoord van die? Ja, dat bedoel ik nou niet negatief voor, maar ik wil dat toch wel even noemen. Niet verder vertellen, maar dat is wat ik heb gehoord over die persoon. Oké. Dominee, dat doe ik nooit. Oké. Nooit. Nooit over iemand kwaad gesproken. Geroddeld. Nooit het voortgezwegen. Sta je niet schuldig aan de overtreding van de goede en heilige wet van God? Met je keel, met je mond. Paulus zegt, slangenvenijn, addergif is onder je lippen. Dat gaat ook over over jouw lippen. Er zit gif onder. Je woorden die je spreekt zijn heel vaak voor andere mensen verlammend. Ze zijn er niet bij, maar ze worden wel in een negatief daglicht gesteld. Hoeveel pijn en schade kunnen mensen vinden van roddels die door een gemeenschap heen gaan? Er zijn mensen die zijn voor het leven getekend door wat anderen over hen ten onrechte verspreiden. woorden kunnen werken als gif. Hoeveel, dat is een vraag voor, aan u persoonlijk, hoeveel gif hebben u al verspreid? Geen. Is je mond, je keel, je lippen en dan je voeten. Vers 15, Paulus zegt, en het gaat over, je moet naar je voeten kijken, voel je voeten. Die voeten die je gekregen hebt van de Heer zelf, zo prachtig je lichaam. Maar die voeten die zijn snel, zegt Paulus, om bloed te vergieten. Met andere woorden, je staat klaar als iemand je op de tenen trapt, om hem naar de keel te vliegen. Om hem te doden. Om hem opzij te schuiven. En dat durf je wellicht niet letterlijk. Maar hoe vaak doe je dat niet in je gedachten? Dat gebeurt toch zomaar. Ik bedoel dat ik heb dat al als ik op een rotonde geen voorrang krijg. Dan denk ik van, pff, nou, zo. Later denk ik van, tjoh man toch, wat zit er allemaal niet in je hart, hè? Opeens verwens je iemand. Of zeg je, ga even aan de kant. De Heer Jezus zegt, als je je broeder een niksnut noemt, raka. De Heer Jezus zegt, dat is doodslag. Doodslag. Jij zit hier, vriend, vriendin. Als een doodslager in de kerk vanavond. Ik sta hier in de kerk. Dit is wat? Zo zitten we hier bij elkaar. Waar we denken, oh, wel keurige mensen. Nee. Je voeten, die hebben je hier gebracht. Dat is een groot voorrecht. Het is enkel genade. Dat ik hier op mijn voeten mag staan. Achter het levende woord van God. Het is enkel genade. Ook mijn voeten zijn voeten die, als God mij niet verhindert, iedereen zomaar aan zou vliegen. Ook uw voeten. Snel. Om bloed te vergieten. En dan vers 18. Je ogen. Er is geen vreze God voor hun ogen. Met andere woorden. Er is geen eerbied. Geen besef van wie God is. Van wat goed is. En wat zuiver is. En wat schoon is. Wij geven onze ogen overal de kost aan. Vooral naar dat waarvan we denken dat het ons geluk geeft. Van wat we denken dat het ons goede gevoelens geeft. Wat ons een goed en prettig gevoel geeft. Daar kijken we naar. Ogen niet geleid door de vrezen van de Heere. Heere, wat vindt u goed? Waar wil u dat ik mijn ogen aan besteed? Nee, wat vind ik zelf fijn? Wij worden geleid door zelfzucht. Oh, is niet aangrijpend? Ga je lichaam la. Waar gebruik je het voor? Waar besteed je je ledematen voor? Het is het beeld wat Paulus van ons allen schetst. Zijn wij geen mensen die, vers 10, zoals Paulus dat zegt, die onrechtvaardig zijn? En het is vanwege dit, dat wij, Paulus zegt in vers 19, met heel de wereld, zoals wij geboren zijn van huis uit, met heel de wereld, verdoemelijk zijn voor God. Al zouden we nou heel ons leven goed leven, maar al zouden we nou één zonde hebben gedaan, dan zijn wij toch de verdoemenis waardig. Dat God tegen ons zegt, weg. Buitenste duisternis in, waar wening is en knersing van tanden. Dat woordje verdoemenis in het Hebreeuws, het Hebreeuwse woordje daarvoor, dat heeft ook iets in zich van buiten. En dat is wat verdoemenis betekent, dat is buiten het leven met God, buiten het licht van God, buiten de zegeningen van God, eeuwig. Omkomen. Dat is het loon van hen die de wet overtreden. Dat is wat wij waard zijn. Dat God aan ons voltrekt wat de wet zegt. De wet zegt vervloekt. Ik durf dat woord bijna niet te gebruiken, weet u dat? Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Oh, als je dit bedenkt, heb je dan ook niet in je hart, wat we zojuist ook samen hebben gezongen op Psalm 130, Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden. O Heere, wie zal voor u kunnen bestaan? Dus wat de wet doet. De wet ontdekt je aan de zonde, de wet stelt je schuldig, de wet veroordeelt je en meer doet de wet niet. Dat is al wat de wet doet. De wet heeft niet de kracht om je het goede te laten doen. De wet zegt alleen maar doe het en laat je zien dat je het niet doet. En vervolgens veroordeelt de wet je en klaagt de wet je aan. Nu zegt Paulus, zie je niet dat één ding heel helder is, dat het onmogelijk is om door het doen van de wet zalig te worden? Kan niet. Kan nooit. Maar kan het dan toch niet op een andere manier? Is het dan toch niet mogelijk dat er wel een weg is? Als het van mijn kant niet meer kan, is er dan misschien een mogelijkheid bij God vandaan dat het toch mogelijk is? Dat het toch goed kan komen tussen mij en de Heer? Dat ik toch voor God kan verschijnen? Dat ik toch voor Hem kan staan? Paulus zegt, het kan. Het is mogelijk. Niet door de wet. Maar het kan wel door het evangelie. Niet door wat u doet voor God. Maar het kan wel door wat God doet voor u. Niet door de werken van de wet. Maar door dat waarop het evangelie wijst. Op wat Christus Jezus heeft gedaan. Het kan niet door prestatie, maar wel door gratie. Van onze kant is het uitgesloten. Maar wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dat is wat Paulus schrijft in vers 21. Niet door de wet, maar nu, schrijft hij, is de gerechtigheid van God geopenbaard. Zonder de wet. De rechtvaardigheid van God. Dat is het evangelie. En dat is waarom het wel kan. Waarom zondaren toch zalig kunnen worden. Waarom zondaren toch vrede met God kunnen vinden. Waardoor het toch tussen God en zondaren goed kan komen. Vers 21. Maar nu wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard, onthuld, bekendgemaakt. Zonder de wet. De rechtvaardigheid van God in het evangelie. Dat is waardoor zondaren vrede kunnen vinden met God. Het gaat om de rechtvaardigheid. De gerechtigheid van God. En wat bedoelt Paulus daarmee? Is dit het evangelie, dominee? De gerechtigheid van God. Waar gaat het dan over? Wat bedoelt Paulus dan? De rechtvaardigheid van God. Je vindt dat ook in het eerste hoofdstuk, hoofdstuk 1, vers 17. Paulus die zegt daar, als hij zijn brief begint en dan een korte samenvatting geeft van zijn brief. Dan schrijft hij in hoofdstuk 1, vers 17. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Want de rechtvaardigheid van God, daar heb je het weer. De gerechtigheid van God wordt erin geopenbaard. Wat is dat? U weet wel, hè. Maarten Luther, heb je dat op school gehad? Maarten Luther, die was door Gods geest de man die een grote hervorming in de kerk in Europa teweegbracht. Maarten Luther, die was professor in Wittenberg. En die topde heel erg met juist ook deze tekst, Romeinen 1, vers 17. De gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. En wat betekent dat nou toch? Gerechtigheid van God, ja, dat is dat je volmaakt bent, hè? Dat je dus helemaal doet wat God in de wet vraagt. Dat je volstrekt gehoorzaam bent. Dat je precies het goede doet. Dat is gerechtigheid. Maar hoe moet dat nou? God vraagt dat in de wet. Waarom vraagt God dat nou eigenlijk ook nog in het evangelie? Maarten Luther zegt, ik haatte dat woord. Ja. Ik had er een hekel aan. God vraagt dat ik volmaakt ben en ik ben het niet. Hij leest die tekst en nog eens lezen. Hij worstelt ermee. En dan gaat hem het licht op. Dan ziet hij het. De gerechtigheid die God van mij vraagt in de wet. Schenkt hij mij in het evangelie. In zijn zoon. In Christus Jezus. Wat God van mij vraagt, volmaakte gehoorzaamheid, dat geeft hij in het evangelie, in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. God geeft zijn zoon. En zijn zoon vervult de wet. Helemaal volmaakt. En God biedt hem ook mij aan. En Maarten Luther zegt, ik zag het. En ik strekte mijn armen naar de Heer Jezus uit. En ik omhelsde hem. En toen had ik wat de wet van mij vroeg. Gerechtigheid. Toen was ik volkomen. Niet ik, maar de Heer Jezus Christus. En omdat Hij het is, ik ook. Hij zegt, en zo vond ik vrede met God. En het was, zegt hij, alsof er een deur naar het paradijs werd geopend. En daar wandelde ik. In het liefelijke licht van Gods vriendelijk aangezicht. En ontving ik het leven. En de liefde van God. Zie. De gerechtigheid die wordt geopenbaard in het evangelie is de Heer Jezus Christus. En dat is het evangelie. En het evangelie wordt verkondigd aan alle die door de wet worden veroordeeld. Dat bent u, dat ben ik ook. De wet veroordeelt je. Maar het evangelie komt en wijst je op de Heer Jezus Christus. Met de oproep erbij, ontvang de Zoon, ontvang Christus. En je bent in Gods oog volmaakt. Dat is het evangelie. Blijde boodschap. Verheugende boodschap. Christus Jezus is de kern ervan. Want wat heeft de Heer Jezus gedaan? Twee dingen. Zo rijk. Dat is echt evangelie. Het wijst je zondaren, dat is wie je bent. Het wijst zondaren zonder onderscheid op de Heer Jezus Christus. En hoor, het is voor me vreugde om dit vanavond in uw midden te mogen verkondigen. Wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Zie hem gaan, zijn leven lang. Hij vervult de wet. Al de geboden. Tot in het kleinste detail. Met de liefde van zijn hart. Helemaal. Met al wat in hem is. Gehoorzaamt hij al de geboden van God. Zie je zijn mond? Uit zijn mond komen alleen maar reine woorden. Volmaakte woorden. Liefdevolle woorden. Woorden van wijsheid. Woorden van ontferming. Woorden van waarheid. O, zijn keel is een bron van genade. Zuiverheid, heerlijkheid is onder zijn lippen. Christus Jezus is zo volkomen en zo rein en zo zuiver in zijn hele handel en wandel. Zie zijn mond, maar zie vanavond ook zijn voeten. Zijn voeten zijn niet snel om bloed te vergieten. Integendeel. Of het moet zijn eigen bloed zijn. Hij is gereed om naar de heuveltop van Golgotha te gaan. Maar voordat hij de heuveltop beklimt. Waar brengen zijn voeten hem niet? Op plekken daar waar de nood het hoogst is. Daar gaat hij naartoe. Waar anderen niet willen komen. Daarheen brengen zijn voeten hem. Voeten, die voeten, die hebben wat afgewandeld door Israël heen. over de zanderige hete wegen. Dat zullen die voeten ook vaak opgezwollen zijn, denkt u niet? Blaren, zand in de sandalen. Voeten die door heel Israël heen gingen. Geen plaats was hem te min. Geen mens was voor hem te slecht. Geen hopeloze gevallen. De Heer Jezus ging er naartoe. O, zie vanavond ook zijn ogen. In zijn ogen was slechts de vreze des Heren. Het was zijn grote verlangen om zijn ogen daarop te richten waarop God wilde dat ze werden gericht. Zijn ogen keken niet naar dat wat zondig is. Of het moest zijn om die zonde op zich te nemen en weg te dragen. Maar zijn ogen waren reine ogen, vriendelijke ogen, zachtmoedige ogen. Ik las pas van Bishop Ryle. Die zegt, ik denk als wij in de ogen van Jezus zouden kunnen zien. Dat wij enkel empathie zien, meeleven. Meelijden, vriendelijkheid, vriendelijke ogen, milde handen zijn bij de Heer Jezus van eeuwigheid. Dat is het eerste wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij heeft de wet volkomen vervuld. Dat is ook wat hij zelf zegt in Matthäus 5 op de bergreden. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. He, om, nou ja, het kan ook wel wat minder nu ik er ben met de wet. Hij zegt, nee, ik ben gekomen om de wet te vervullen. Tweede. Ook om de vloek van de wet te dragen. Mag ik hem u vanmiddag aanwijzen, vanavond? Christus aan het kruis. Zie hem. Man van smarten. Hij draagt de zonde der wereld. Maar hij draagt ook de toorn van God over de zonde. De vloek. Die u waard bent, neemt hij op zich. Hoor hem uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is omdat de Heer Jezus de zonde op zich neemt. Zie opnieuw zijn mond. Zie zijn gebarsten lippen. Zie zijn mond is verdroogd, zegt Psalm 22, als een potscherf. Hoor hoe de Heer Jezus het uitroept. Mij dorst. Het is omdat hij de toorn van God draagt. Over al die onreine woorden die hem worden toegerekend. Zie de Heer Jezus. Zie zijn ogen. Het licht wordt uit zijn ogen weggenomen. Niets kan hij meer ontwaren van de gunst van zijn Vader. Alle vriendelijkheid is weg. Hij gaat de nacht in. De duisternis, de zee van het lijden doorwaadt hij. Zijn ogen zien niets. Duisternis, donkerheid omgeeft hem. Het is omdat hij de toorn van God over de zonde wegdraagt. En zie vanavond ook de voeten van de Heer Jezus Christus. Vastgenageld. Aan het hout. Het vloekhout. Hij draagt de vloek. En dat in de plaats van allen die zich door hun voeten op plekken lieten brengen waar ze niet hoorden. Plaatsen van ijdelheid. Of omdat ze met hun voeten anderen aanvlogen. Letterlijk of in gedachten. Hij draagt de straf ervoor. Zie de Heer Jezus Christus en zie hoe het bloed uit zijn voeten op de aarde drupt. Zie Christus Jezus. Zie hem. En God laat hem u verkondigen. In het evangelie. Laat hij hem u voor ogen schilderen. Opdat een ieder die in deze Heer Jezus Christus gelooft. Rechtvaardigheid heeft. Gerechtigheid heeft. Volmaakt is. In Gods oog. En vrede heeft met God. En deelt in de liefde van God. God laat ons de Heer Jezus Christus voor ogen schilderen. Hij laat hem vanavond nabij brengen. In de verkondiging. In het woord. ook in ons midden. Hij is ook vanavond onder ons. Ik mag hem je vanavond aanwijzen. Christus Jezus. Hij komt je zeer nabij. Ik mag hem je niet alleen aanwijzen, maar hij wil dat ik hem je vanavond ook aanbied. Aanrijk. Ik mag hem je zeer nabij brengen, zo dichtbij. Met de oproep erbij, kus hem. Zo dichtbij komt vanavond de Heer Jezus. Hij zegt, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik kom tot zondaren, dat ze wie u bent. Ik kom tot mensen die de wet van mij hebben overtreden, die zo goede en heilige wet. Tot u kom ik, zondaar, zondares. Geloof in mij. Het is de oproep vanavond aan u. Geloof in de Heer Jezus Christus en ontvang eeuwig leven. Christus is onder u. Hij laat u nodigen. Kom. Zijn armen zijn uitgebreid. En hij roept het je vanavond toe. Wend u tot mij. Word behouden. U bent in groot gevaar. Buiten mij is geen leven. Het kan geen uitstel leiden. U hebt de Heer Jezus vanavond nodig. Zonder hem, dan gaat u over de rand van een eeuwige afgrond. Jonge vrienden, zie vanavond de Heer Jezus. Het is alsof je vanavond alleen in de kerk bent. Christus staat voor je. En hij doet je een aanzoek. Hij breidt zijn armen naar je uit. En hij zegt, kom. Mijn zoon, mijn dochter, al heb je tot op de dag van vandaag alleen nog maar in de zonde geleefd. Overal naar gekeken waarvan ik zeg dat ik niet wil dat je daarnaar kijkt. Je voeten hebben je misschien wel gebracht, gisteravond misschien nog wel. Op een plek waarvan je wist dat het niet goed was. Vandaag, vanavond komt de hand van de Heer Jezus tot je. En hij zegt, leg hem erin. Kom, geef je hart, je leven. Aan mij. Geloof in de Heer Jezus. En je hebt wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Al wat hij heeft volbracht. Dat zet God de Vader op jouw rekening. Geloof. Dominee, hoe kan ik geloven? Ik mis het geloof. Ik heb geen armen om uit te strekken naar de Heer Jezus. Is het je vraag? Worstel je daarmee met ongeloof? Wat moet ik doen om te geloven? Wat is het om te geloven? Geloven, dat is niet iets wat je zelf moet opbrengen. Geloof is niet dat je je laatste krachten verzamelt en dan iets neerlegt, iets laat zien. We hebben het eerbied gesproken, laat zien aan de Heere. Heere, dit is mijn geloof. En dat je dan, als je dat laat zien, de Heer Jezus ontvangt. Geloven, dat is niet iets wat je zelf doet. Een werk. Geloven, dat staat eigenlijk tegenover werken. Paulus zet geloven tegenover doen. En hij zegt het in Romeinen 4 vers 5. Niet degene die werkt, maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus niet degene die werkt, maar die niet werkt. Zo zegt ook de Heer Jezus het. Johannes 6 kun je dat lezen. Als het gaat over de wonderlijke spijziging. Hè, dan geeft de Heer Jezus brood aan duizenden mensen. En dan komt hij de volgende dag. Komen die mensen opnieuw naar hem toe. Dat vinden ze natuurlijk wel aardig. Hè, dat willen ze nog wel een keer meemaken. Maar dan zegt de Heer Jezus. Ja, maar wacht. Werk niet om de spijzen. Het voedsel dat vergaat. Maar werk om het voedsel dat je het eeuwige leven geeft. En dan zeggen ze. Ja, maar wat voor werk wilt u dan dat wij doen? Moet je opletten wat de Heer Jezus zegt. Hoofdstuk 6, vers 30. Hij zegt, dit is het werk dat God behaagt. Dit is het werk van God. Dat je, en dan noemt de Heer Jezus niet alle geboden van de Heilige Wet. Of dan komt hij niet met een reeks van voorschriften. Weet je wat hij zegt? Weet je het? Hij zegt, dit is het werk van God. Dat je gelooft in hem die God gezonden heeft. Dat is al. Dit is het werk van God. Dat je stopt met werken. Dat je gelooft. En geloven, dat is ontvangen. Hem die in het evangelie zondaren wordt aangeboden. Uw geloof in de Heer Jezus Christus. Wie hem heeft, die heeft genoeg. Ja, dominee, maar ik zit daar toch nog wel mee. Is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. Maar mijn armen, hoe moet ik hem aannemen? Ik ervaar geen kracht in mijn hart. Wel, ik wek je vanavond op om niet te zien op wat in je hart is. He, en niet te zien op je eigen armen, maar zie op de uitgestrekte armen van de Heer Jezus. Zie in zijn ogen, zie niet in wat in je hart omgaat, maar zie in wat in zijn hart is. Zijn hart, dat brandt van zondaarsliefde, dat brandt van verlangen om goddelozen. Dus wie je bent. Ja, maar ik zoek toch nog wel iets. Meer ernst, meer berouw, meer gebed. Kon ik beter bidden? Had ik meer ernst? Wat verwacht u nog van uzelf? De wet zegt dat u een goddeloze bent. De wet zegt dat er niemand is die naar God vraagt. En niemand is die naar God zoekt. Hoort u daar niet bij? Dacht u dat u nog kan bidden? Dat u nog een goede zucht kan opbrengen naar de Heere? U bent, zegt Paulus, Efeze 2, dood. Geestelijk dood. Onmachtig om nog één goed werk in Gods oog te doen. Erken het. Erken het. Maar zie ook hoe de Heer Jezus nou zulke mensen juist opzoekt. En niets van hen verwacht. En het hen toeroept. Dode zondaar. Laat je neervallen in mijn armen. Kom. Zoals je bent. Laat los alle verwachting die je nog hebt op jezelf. Alle hoop die je nog koestert op jezelf. Maar kom als een goddeloze. Laat je neerleggen in mijn armen. Doe je het. Je gaat toch niet zonder de Heer Jezus naar huis. Kan vanavond de laatste keer zijn dat je hier bent. Misschien ben je aan het eind van de week wel in het graf. Dat kan toch. Staat je kist al klaar? Daarom zie onder ogen. Je bent in groot gevaar zonder de Heer Jezus. Vanavond komt hij tot je. Al ben je zo zondig, te vies om aan te pakken. Ik ben niet gekomen voor mensen die iets goeds hebben. Ik zoek niet van mensen gebeden, ernst en liefde. Ik zoek zondaren die totaal zondig zijn. Ik ben een volkomen zondaar. Volkomen zaligmaker van volkomen zondaren. O, wie de Heer Jezus Christus ontvangt. Wie in hem gelooft. Die heeft hem. En wie hem heeft, die heeft alles. Die heeft wat God vraagt in de wet. Die mag eerlijk vanavond zeggen. Wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Daarvan geldt dat heb ik gedaan. Ik, niet ikzelf. Maar hij, Christus Jezus, in mijn plaats. En daarom ik, nee Christus. Hij heeft voor mij de wet volkomen onderhouden. ik heb de wet volkomen onderhouden. Hij heeft de toorn van God weggedragen. Ik heb de toorn van God weggedragen. Dan mag je straks naar buiten dit kerkgebouw verlaten. En dan mag je zeggen, ik ben rechtvaardig, heilig, zonder zonde. God heeft mij lief. Geloof je in de Heer Jezus? Je bent rechtvaardig. U bent van Christus, in Christus, met hem verbonden. Paulus zegt Colossenzen 2, 10e vers. In Christus, volmaakt. Dat hoef je niet te worden. Daar hoef je niet je best voor te doen. Dat ben je. Je bent het. Dominee, ervaar je dat ook zo? Nou, vaak het tegenovergestelde. Wat je ervaart, wat je bij jezelf tegenkomt, is dat je juist niet het goede ervaart, maar de zonde in jezelf. Niet dat je volmaakt bent, maar juist onvolmaakt. Niet rechtvaardig, maar onrechtvaardig. Zij die rechtvaardig zijn, die weten wat het is om onrechtvaardig te zijn. Zij die heilig zijn, die leven juist in hun onheiligheid. Zij die een nieuwe mens zijn, een nieuwe schepping, die verstaan juist wat het betekent om oud te zijn. En dat is wat je juist inleeft. Je gaat niet vooruit, achteruit. In eigen oog word je al minder en minder en minder. En dat is wat God wil, opdat Christus Jezus al meer en meer en meer voor je wordt. Maar daarom is het ook wel tegelijkertijd zo dat je het evangelie juist keer op keer nodig hebt. Ik dacht eerst altijd, het evangelie is voor mensen die onbekeerd zijn. Ja. Maar nu zie ik juist, voor hen die bekeerd zijn. Die hebben het evangelie te meer nodig, omdat ze, zij die bekeerd zijn, die leren juist van zichzelf, ik ben zo onbekeerd. Onbekeerlijk, onverbeterlijk, en daarom kan nog voor mij. Is er ook nog evangelie voor mij? Gods kinderen hebben het evangelie meer dan ooit juist zo nodig. Een zuiver vrij. Onvoorwaardelijk evangelie. Niet een evangelie met mitsen en maren. Vrij evangelie. Christus Jezus voor de grootste der zondaren. Niet een evangelie van ja, nu heb je de Heer Jezus ontvangen, maar nou komt het wel aan op vruchten. Nee. Niet een evangelie van ja, nu ben je gerechtvaardigd, maar nu moet je wel heilig worden. Nee. Een onvoorwaardelijk evangelie. Christus Jezus. Voor zondaar. Wat je elke keer nodig hebt. O geloof in de Heer Jezus. En je bent volmaakt. Ik? Dat kan niet waar zijn. Ik kom mezelf elke dag tegen. Ben ik volmaakt? U bent volmaakt. En God heeft je lief. Niet om wat u doet voor God, maar om wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan voor u. En dat is vrijheid. Daarom ligt het zo vast. Het hangt niet af van wat ik doe. Het hangt enkel en alleen af van wat Christus heeft gedaan. Omdat Hij volmaakt is, mag ik onvolmaakt zijn. Omdat Hij rechtvaardig is, mag ik een goddeloze zijn. Omdat Hij heilig is, mag ik zondaar zijn. Omdat Christus goed is, ben ik het ook. En dit nu te geloven, dat werkt nou juist een verlangen. Heer Jezus, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Amen. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Dank, heren, voor deze ogenblikken dat we hier bij elkaar waren. En nu we de nieuwe week ingaan, wees ons nabij. Omring ons. Laat ons drijven op de zee van genade. Een oog van geloof op u, dan mogen we het weten. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Ik ben volmaakt, niet ik. Christus in mijn plaats en daarom ik. Daarom deel ik in de liefde van u. Heere, wat een blijdschap geeft dat. Laat ons vrolijk zingen. En elke keer als in de komende week de stem in ons hart de zonde aanwijst, de wet ons aanklaagt en de vinger legt bij al wat in ons leven misgaat. Laat ons dan vluchten naar het evangelie, naar uw Zoon, Christus, die daarin wordt bekendgemaakt, geopenbaard, en dat we het mogen weten, Hij ook voor mij. Het is zo hoog, Heere, en zo groot. Toch kunnen we het met minder niet doen. Kom daarom en spreek tot ons allen. Heere, ga met ons mee de nieuwe week in. Zegen ons op de plek die u ons geeft in de samenleving, in de kerk. Omring ons met uw nabijheid. En ga ons voor met het licht van uw Heilige Geest. Heb dank voor deze dienst. Verzoen dat wat zondig is. En zegent u uw woord tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen wij uit Psalm 33, 10e vers. 10 van Psalm 33. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.